In de serie die gaat over die ontmoetingen van Jezus met mensen, wil ik vanmorgen met jullie nadenken over de ontmoeting met die Samaritaanse vrouw. Ik heb de vorige keer heb ik met jullie nagedacht, 14 dagen geleden, over de ontmoeting met Nicodemus. En Nicodemus was de schriftgeleerde. Hij was lid van het Sanhedrin, hij was lid van de Joodse Raad, hij was een fariseer. Hij was een man met gezag, hoog in aanzien. Hij had hele hoge ethische en morele normen. En nu gaan we over een persoon nadenken waarvan het lijkt alsof hij niets gemeen heeft met de ander. Een Samaritaanse vrouw die leeft ongetrouwd samen met een man. Ze had al 5 mannen gehad. Staat niet in of die mannen zijn overleden of dat ze gescheiden is. En ze is een Samaritaanse. En meestal is het zo dat als je de Bijbel leest, dan doe je dat, en ook aan het onderwijs, dan doe je of de ene behandelen, Nicodemus, of de andere, de Samaritaanse vrouw. Maar ik ben ervan overtuigd dat het niet toevallig is dat Johannes 3 gaat over Nicodemus en Johannes 4, wat we zo dadelijk gaan lezen, gaat over deze vrouw. Het lijkt of ze totaal verschillend zijn, de omstandigheden zijn totaal anders, de afkomst is anders. Maar deze twee mensen, die hebben echt iets gemeenschappelijks. En dat is namelijk, beide zijn zondaars. Beide gaan zonder Jezus verloren. Beide hebben genade nodig en hebben Jezus offer nodig. En ik weet dat we in onze cultuur en in onze maatschappij niet zo snel spreken over zonde of over zondaar. En zeker als je het hebt over Nicodemus, die zeg maar een hoge ethische norm had, die veel regels kende, zich aan de wetten hield, aan de geboden en verboden hield. Nicodemus is religieus, hoog in aanzien, geeft zijn giften, gaat naar de kerk en preekt. En om deze man dan zondaar te noemen, dat is een beetje gewaagd. Terwijl we denken, als we het over de Samaritaanse vrouw hebben, dan wijzen we snel met de vinger, omdat ze met 5 mannen getrouwd is. Een Samaritaanse, ik zal in de preek uitleggen wat dat betekent. En daar zouden we snel wel iets noemen over zonde in leven in zonde of een zondaar. En ik vind het indrukwekkend, als we zo de Bijbel mogen bestuderen, dat je dus die context ook ziet. Dat Johannes 3, daar is iemand die komt naar Jezus toe, Nicodemus. Het is een man hoog van aanzien. En het bijzondere met de Samaritaanse vrouw is dat Jezus haar opzoekt. En beide hebben ze genade nodig. Zowel Nicodemus, die heel veel weet van het Nieuwe Testament, of heel veel weet over het Oude Testament bedoel ik, en een Samaritaanse die eigenlijk uitschot is. Een Samaritaanse die we met de vinger nawijzen. En daarom vond ik het zo indrukwekkend om deze dingen ook in verbinding te brengen. Omdat je dat meestal niet doet. En ik wil met jullie echt lezen, want beide hebben een ontmoeting met Jezus nodig. De eerste en grootste les van Nicodemus is dat hij weet en hoort dat hij wederom geboren wordt. En die Samaritaanse vrouw, die verwacht ook een Messias, die verwacht ook een Christus. En die wordt in die ontmoeting wederom geboren. En ik wil heel graag met jullie dat gedeelte lezen in Johannes 4, vers 1 tot met 30. En dan, dit is best wel een lange tekst die ik met jullie lees. Maar ik vind het ontzettend belangrijk om in die context te spreken. Dat je iets weet van waarom dat zo'n lang hoofdstuk is. Ik vind het belangrijk om het te lezen en dan ook iets te lezen over wat het uitwerkt. Johannes 4. Toen nu de Heer Jezus merkte dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En dan staat er iets heel bijzonders. Er staat, en Jezus en hij moest door Samaria gaan. Het is een heilig moeten. Hij kwam dan aan bij een stad in Samaria, Sichar genoemd, dichtbij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, meneer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem, meneer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet meer hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. Wat een wending. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem, meneer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat we weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar, ik ben het die met u spreekt. En op dat moment kwamen de discipelen en ze verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand, wat zoekt u? Of, wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen, kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb, zou hij niet de Christus zijn? Zij gingen dan de stad uit en kwamen naar hem toe. En dan lees ik nog vers 39. En vele van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde. Hij heeft alles tegen me gezegd wat ik gedaan heb. Vader, we willen dit gedeelte bestuderen vanmorgen. En we willen u bidden dat u ons echt daar diep mee wilt raken. Zodat we onszelf een beeld daarin zien hoe Jezus met deze Samaritaanse vrouw omgaat. Dat we daarin echt getroost, gezegend, maar ook geconfronteerd worden. Ik bid u zo dat het geen lege woorden zijn, maar dat het echt met leven gevuld mag zijn wat ik mag spreken. En dat kan alleen door u. In Jezus' naam. Amen. Jezus die reist dus naar Samaria, de Samaritaanse vrouw, zoekt hij op. Ik vind het zo prachtig dat Nicodemus kwam in de nacht en hij zocht Jezus. En hier bij deze vrouw is het zo dat Jezus zoekt haar op. Er staat, zoals ik al zei, hij moest door Samaria gaan. Dat is een heilig moeten, om deze vrouw te ontmoeten. En als Jezus dan bij die stad Sichar gekomen is en de discipelen weggegaan zijn om eten te kopen, dan is Jezus moe, hij heeft grote dorst en het is het zesde uur. Zesde uur wil zeggen midden op de dag waarop de zon het heetst is. En Jezus gaat bij die waterput zitten en het is onmogelijk dat hij zelf water uit die put gaat halen, want hij heeft nog een emmer, nog een kruik. En dan komt die Samaritaanse vrouw. Ze heeft een emmer bij zich en Jezus vraagt hem haar te drinken. En als je dat zo leest, dan is dat misschien voor ons niet zo erg veel zo bijzonders. Maar als ik u de achtergrond vertel, dan is het zo dat dat een ontzettende radicale stap is die Jezus neemt om dat gesprek echt te beginnen. Want dat blijkt ook hoe geschokt dat deze vrouw eigenlijk reageert. Het was namelijk een breuk met de cultuur en de traditie. Joden hadden geen omgang met Samaritanen. Dat staat tussen de haakjes ook in de tekst. Het waren vijanden en de Joden beschouwden hen als onrein. Waarom? Ze zouden dus nooit, als iemand onrein is, maar iets van water aannemen van die persoon. Maar de achtergrond, dat is de volgende. Dit kunt u thuis lezen in 2 Koningen 17, vanaf vers 24 tot 31... Daar staat eigenlijk de informatie waarom dat Joden geen omgang hadden met de Samaritanen. In het jaar 722, wacht maar even met de tekst. In het jaar 722 voor Christus hadden de Assyriërs het noordelijke deel van Israël veroverd en de Joden in ballingschap gevoerd. Maar om dat gebied, omdat dat werd dus ontvolkt. En om dat gebied weer te bevolken, bracht die koning Assyrische mensen uit Babel met hun afgoden naar het noorden van Israël. En het waren dus mensen, zo staat in 2 Koningen, die afgodenoffers brachten met hun zonen te verbranden. Zo diep ging die afgoderij, dat het liefste wat je hebt, je offert aan een afgod. Ze vreesden God niet en toen werd er een maatregel getroffen en er werd hen geleerd door een priester te zenden hoe de God van Israël te dienen en zo komt er een menggodsdienst tot stand. Ze bleven bij hun afgoden en ze gingen de God van Israël gingen ze dienen. Ze stelden hun eigen priesters aan en dat gedeelte in 2 Koningen sluit dan af, laat de tekst maar zien, Martijn, 2 Koningen 17, vers 41. Deze volken vreesden de Heere en ze dienden hun afgodsbeelden. Op hun kinderen en hun kleinkinderen, ook hun kinderen en kleinkinderen doen zoals hun vaderen gedaan hebben tot op deze dag. En de plaats waar ze hun godsdienst eigenlijk beleden was op de berg Gerizim. En die berg Gerizim is een bekende berg. Want die berg, daar werd het volk gezegend voordat ze het beloofde land introkken. Dus die berg Gerizim had ook in die context een hele belangrijke rol. Omdat de Samaritanen, die zeiden, het Joodse volk is vanuit deze berg gezegend toen ze het beloofde land introkken. En deze vrouw met deze achtergrond, die komt dus op het middaguur bij om water te halen. Dat is ongebruikelijk. Het was erg ongebruikelijk, omdat het zeg maar, op het heetst van de dag was. En meestal werd het water werd gehaald voor huishoudelijk gebruik in het begin van de dag, dat het nog niet zo heet was. of het was op het einde van de dag, maar nooit eigenlijk op het heetst van de dag. En dat kwam omdat deze vrouw, die stond overal buiten, zowel bij de Joden als ook bij haar eigen volk. Ze was moreel vervallen in zonde en ze was een outsider. Ze was samen met een man waarmee ze niet getrouwd was en ze had al 5 mannen gehad. En Jezus stapt over alle barrières heen, spreekt haar aan tegen alle gangbare omgangsvormen in die tijd en ze is daarom ook hoogst verbaasd. Dat kun je niet wel snappen. Hoogst verbaasd. En hij vraagt haar te drinken. En ze zegt, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken? En hoe vriendelijk Jezus ook is, hij toont genade, maar hij komt ook met waarheid. Want dan zegt hij in Johannes 4, vers 10, Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij was, wie en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. Die vrouw weet niet met wie ze spreekt. Ik vind dat al de eerste toepassing. Als wij bidden en we naderen God, dan moeten we ons bewust zijn met wie we spreken. Ik heb vanmorgen echt gebeden voor mezelf dat ik nooit de zondagmorgen als een routine ga zien. Dat ik echt me steeds weer bewust ben wie ik nader. Waarom dat ik naar zo'n samenkomst kom. Waarom dat ik hier wil zijn, omdat Jezus in ons midden is. En ik wil me dat diep van doordrongen zijn, dat ik mag weten, en die Samaritaanse vrouw, die wist het niet. En als je niet weet wie hij is, waarmee je spreekt, vraag je ook niet het juiste. Ze vraagt eigenlijk, ze begrijpt het ook niet, want Jezus zegt, het bijzondere is eigenlijk dat ze wel een verwachting had. Ik vond dat echt prachtig. Er staat dan dat ze bijzonder was het dat ze zegt, ik weet dat de Messias komt. In deze tekst, ze leeft in een verwachting. Ze leeft dat de Messias komt, maar herkent de Messias niet. En van dat water wat Jezus haar aanbiedt, zegt hij het volgende, Johannes 4, vers 13 en 14. Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt in het eeuwige leven. En waar gaat het nu hier over? Wat laat Jezus hier, die Samaritaanse vrouw, en ook ons zien? Wat Jezus hier laat zien, is dat er water is, als je dat binnenkrijgt, dat het van binnenuit een bron wordt. Het geeft een diepe bevrediging, het geeft een diepe voldoening en is onafhankelijk van de omstandigheden. Het schenkt een hele grote voldoening. Het zegt dat de dorst die je van binnen, van buiten wil lessen, nooit een voldoening zal geven van de dorst die de ziel heeft, die diep van binnen is. En hij zegt, ik kan dat geven. En ik zeg, ze laat zo dadelijk zien wat dat water is. Maar er is iets, en dat is het hart van, ik denk het hart van deze tekst en ook het hart van de prediking. Er is iets in ons leven dat de dorstlessen van onze ziel in de weg staat. En wat bedoel ik daarmee? Het staat veel in de weg. Het staat soms mijzelf in de weg. Voor degenen die de preek luisteren en ook misschien voor jouzelf. Want ik heb me afgevraagd, wat weerhoudt ons dan om dit water te nemen en te drinken? Wat weerhoudt je dan? Hoe komt het dat we het weten en toch onze dorst daar niet lessen? En ik denk dat het gaat zolang als je denkt dat je een grote kans maakt om je droom te verwezenlijken, om een goede carrière te hebben, dat je je droom ziet en alles wilt vervullen. Of dat het huwelijk je zou vervullen. Of dat kinderen je vervullen. Of rijkdom je vervullen. Of succes. En je denkt dat je geluk daarvan afhankelijk is. En je denkt dat de kans groot is dat je die droom kunt verwerkelijken. Zal dat de dorst zijn en het water zijn wat je zoekt. Die hunkering naar water wat van buiten afkomt. Dat je zult voorbijgaan aan de echte dorst van je ziel. Ik had een kennis die had zich voorgenomen dat hij voor zijn 35ste of op zijn laatst op zijn 35ste miljonair zou zijn. En hij was nog eerder dan zijn 35ste verjaardag was hij miljonair. En toen hij de miljoen op de bank had, was het de grootste desillusie. Hij had namelijk gedacht dat hij daardoor zijn leegte kon vullen. Hij had gedacht dat als ik die miljoen op de bank heb, ben ik niet meer dezelfde persoon. Ik ben vandaag iemand anders als wat ik gisteren was. En hij was diep ongelukkig. Omdat hij zijn hele leven daarop gericht had. En toen hij het kreeg, herkende hij dat die innerlijke dorst nog even groot was, misschien nog wel groter, omdat hij gezien had dat dat zijn leven niet zou vervullen. En wat Jezus zegt hier, dat is dat als we hiervan drinken van die bron, dan zijpelt het niet weg. Hij zal die bron, het zal tot een bron worden. En wat hij dan over spreekt in Johannes 7, vers 37 tot 39, wordt uitgelegd wat eigenlijk dat levende water is. Die tekst heb ik ook, ja. En op het laatste, dan zegt hij, de grote dag van de week stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die in hem geloven ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, maar Jezus, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. En dat water biedt hij aan. Dat is de Heilige Geest die hij aanbiedt. Dat is de dorst die ieder ziel eigenlijk kent. Maar die vrouw snapte het niet. En wat er nu eigenlijk gebeurt in het gesprek is heel ontroerend. Jezus wil van deze vrouw die een verschoppeling is, die een verworpen is, waarschijnlijk vernederd door mannen, waar ze misschien het geluk wilde zoeken in een relatie met een man die haar ziel niet kon bevredigen. Deze vrouw, die Samaritaanse, die afgedwaald is, wat wil Jezus met haar? Ik vind het zo indrukwekkend. Hij wil haar van haar, die afgewezen is, tot iemand maken die God aanbidt in geest en waarheid. En als je dat voor ogen houdt, dan begrijp je veel beter waarom Jezus niet de hand op de zere plek legt. Hij zegt, als je van de levende water wil drinken, komt er een hele aparte wending. Hij zegt tegen die vrouw, roep uw man. Dwars door de pijn heen naar het hart. Waarom doet Jezus dat? Toen ik over Nicodemus sprak, zei Jezus tegen Nicodemus, want ieder die kwaad doet, Johannes 3, vers 20, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. En wat eigenlijk gebeurt is dat als er verborgen zonden zijn, die je ook verborgen wil houden, dan kom je niet in het licht. Dan is er angst, er is schaamte. Het ergste vind ik altijd, verborgen zonden maken mensen blind, maken ze ongevoelig, verbergen zich. Zonde sluit je af voor anderen, maak je ongevoelig. Het scheurt je ziel aan flarden, maak je geestelijke zintuigen kapot. Je wordt verdoofd totdat je uiteindelijk niets meer voelt. Ik zag je dat bijvoorbeeld toen ik aan die passage kwam, toen moest ik aan David denken. David die ongevoelig en blind is, hij pleegt, zoals de meesten van jullie weten, David, koning David, die pleegt overspel met Bathsheba. En uiteindelijk is Bathsheba blijkt ze zwanger te zijn. Hij wil dat bedekken, maar dat lukt niet. En dan vermoordt hij die man van Bathsheba, Uzia. En David gaat er kapot aan. Het maakt hem ongevoelig, het maakt hem blind. En zelfs als Nathan, de profeet Nathan, tot hem komt en hem confronteert met die gelijkenis over een rijke en arme man, waarvan de rijke, zeg maar, van die arme een ooilam steelt om zijn gasten dat voor te brengen, als eten voor op te dienen, dan zegt David, als hij die gelijkenis hoort, deze man moet sterven. En hij herkent totaal niet dat hij het zelf is. Zonden maken je echt ongevoelig. Je herkent het gewoon niet. Je bedekt het. Hij weet zelfs niet meer. En hij maakt daar geen verbinding, David, dat hij van die arme, van Uzia, zijn geliefde vrouw heeft afgenomen. En Nathan moet het openbaren. En zo openbaart Jezus en legt hij dat bloot. Je hebt terecht gezegd dat je geen man hebt. 5 mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. En ik vind het in de heerlijke zorg die we soms geven, vind ik zo herkenbaar wat dan nu gebeurt. Als die pijnlijke waarheid geconfronteerd wordt en je dat eigenlijk niet wil, dan vlucht je. Je gooit een rookgordijn op en je zet een dwaalweg op. Want die vrouw zegt, ik zie dat u een profeet bent en ze heeft veel te veel pijn, veel te veel verdriet, veel te veel schaamte, schuld en schuldgevoelens. En wat doe je dan? Dan stel je een academische vraag. Stellen we de vraag, hoe moeten we nu aanbidden? Het gaat helemaal niet meer over de moeite die ze kent. Het gaat niet over de pijn. Wie heeft er gelijk? Wij aanbidden hier in onze tempel aan de Joden in Jeruzalem. Wij zijn op de berg Gerizim, waar de zegen wordt uitgesproken door Israël en het beloofde land ging, zoals ik al zei. En weet je wat ik nu zo bijzonder vind? Dat Jezus die dwaalweg met haar meegaat. Hij loopt mee om haar niet te verliezen. Hij loopt gewoon mee. Hij vermaant haar niet, confronteert haar niet, wijst haar niet op zonde en schuld. En door mee te gaan in dit schijnbare dwaalspoor, blijft hij bij haar. De vrouw stelt de vraag, waar dan bidden? En Jezus zegt in Johannes 4, vers 21 en 23... Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat we weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is er nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. Het komt op het volgende neer. Dat Jezus zegt, het is tevergeefs op jullie plaats of op onze plaats te aanbidden. Het gaat er niet om waar je aanbidt, maar wie en hoe. En weet u, het is mogelijk om God op elke plaats te aanbidden, maar het is net zo goed mogelijk om op elke plaats tevergeefs God te zoeken en te aanbidden. In Jesaja 29, vers 13, zegt de Heere God, de Heere zei, opdat dit volk mij nadert met zijn mond. En ze me eren met hun lippen, maar hun hart ver van mij houden. En hun vrees voor mij slechts aangeleerd gebod van mensen is. En de tekst gaat dan verder dat die aanbidding is waardeloos. Het heeft een uiterlijke schijn. Als je in zo'n samenkomst zou komen, dan denk je, dit is wel indrukwekkend en dit is wel geweldig. Die mensen naderen God met hun mond, ze eren hem met zijn lippen, maar wat God zoekt, is je hart. Wat hij zoekt, is je hart. En je kunt, zoals deze vrouw, op een academische manier, zeg maar als Jezus haar nadert, kun je op een academische manier met veel woorden een grote wolk kun je gaan creëren. Een grote dwaalweg creëren. Je kunt je uiten met je lippen en God aanbidden met woorden en prachtige liederen die je zelfs nog emotioneel erg aanraken. Maar dat is niet wat God zoekt. Wat God zoekt is iemand die echt hartskennis heeft, ervaringskennis heeft. Want Jezus zegt dan, hij legt de vinger op de zere plek, u aanbidt wat u niet weet, maar wij aanbidden wat we weten. De kennis van de Samaritanen, die schoot gewoon veel te kort. Maar je moet, als je God wil aanbidden, moet je hem kennen. Wat betekent dat kennen? Echte ervaringskennis. Weet u, soms is dat woord kennen, dat wordt zeg maar zo, dat in de Bijbel heeft dat een hele bijzondere, diepe betekenis. Als u mij vraagt, ken je onze koning? Dan zeg ik, ja, ik ken onze koning Willem-Alexander. Als je me vraagt, ken je je vrouw, Rietje? Dan zeg ik, ja, ik ken mijn vrouw Rietje. Maar u snapt wel dat het ene kennen en het andere kennen totaal iets anders is. En wat God zoekt, is die ervaringskennis. Niet dat we van hem gehoord hebben, niet dat we over hem gelezen hebben, maar dat je echt een intieme, vertrouwelijke omgang met hem mag hebben. Dat is eigenlijk zo bijzonder, dat Jezus eigenlijk steeds aan het uitnodigen is om zich te openbaren. Aanbidden in geest en waarheid is het tegenovergestelde van uiterlijk vertoon. Aangeleerd door mensen, traditie en vorm. Echte aanbidding, dat zegt hij ook, komt uit de waarheid in ons leven, waarheid in het verborgene. En dan volgt iets heel verbluffends, wat Jezus dan doet. Deze vrouw die zo in pijn en afwijzing, vernedering en zonde leeft, waarvan we dezelfde naam niet kennen, die zo verworpen is en echt hunkert naar een openbaring van de Messias en niet weet dat Jezus de Christus is die voor haar staat, dan komt er een vraag van haar dat ze dus hunkert naar de Messias. En er komt een diep ontroerend en verbluffend antwoord. En ik zal u dat uitleggen waarom dat het diep ontroerend en verbluffend is. Dat de Heer Jezus tegen haar zegt, ik ben het die met u spreekt. Nooit eerder zei hij dat tegen iemand. Toen Petrus in Matthäus 16, vers 7 tot en 19, zijn bekentenis deed, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Toen verbood Jezus de discipelen dat ze tegen iemand zouden zeggen dat hij de Christus was. In Johannes 10, vers 24 eisen de Joodse menigte dat ze zeggen tegen hem, als u de Christus bent, zeg het ons dan vrij uit. En Jezus ontkent het niet, maar hij zegt ook niet de woorden die ze graag willen horen. Het is pas tijdens de rechtszitting bij Caiaphas, vlak voor de kruising, als de hoge priester in Marcus 14, vers 61 zegt, vraagt, bent u de Christus, de Zoon van de Gezegende? En toen antwoordt Jezus pas, ik ben het, en op grond van dat woord wordt hij gekruisigd. Het is dus heel verbluffend en heel ontroerend dat Jezus deze vrouw kiest om zichzelf te openbaren als de Zoon van God, als de Messias, als je dan die hele achtergrond kent en alles wat er eigenlijk over deze vrouw te zeggen is. En dan gebeurt iets indrukwekkends. Dat is wedergeboorte. Ze erkent dat Jezus de Messias is. Ze laat haar Emma achter. Waarom? Ik heb het gedacht. Ze weet waarschijnlijk dat ze terugkomt. Ze laat haar engel achter. En die kennis die ze dan heeft gehad, die blijft, dat moet niet geheim blijven. De last valt van haar schouders af. Ze verhult de feiten over haarzelf. En ze getuigt van haar Messias, haar verlosser. En het gevolg is een geweldige opwekking in die stad. In Johannes 9, in Johannes 4, vers 39 tot 42 staat dan: en vele van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde. Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen ze hem bij hen te blijven en hij blijft daar 2 dagen. En er kwamen er nog veel meer tot geloof vanwege zijn vrouw, vanwege zijn woord. Weet je, het is zo bijzonder dat deze vrouw die zo in zonde is gevallen een buitengewone vrouw wordt, waar we nu nog 2000 jaar later midden in Heidhuizen in de Bommeldon over nadenken en dat verkondigen. Ze is zuiver gewassen, nieuw geboren. En misschien is het wel een beeld voor jezelf. Misschien is er wel verborgen zonde in je leven. Misschien ben je wel afgewezen of uitgesloten. Misschien verval je wel vaak in dezelfde tactiek. Dat mensen als ze je naderen, je een rookgordijn optrekt, een academische vraag stelt of een academische discussie aangaat. Maar niet te durven te kijken in je hart. Niet te durven te kijken naar je leven. En toch is daar die uitnodiging. Dat hij je opzoekt. Ik vind het indrukwekkend. Hij zoekt je op. Hij maakt zichzelf bekend. Hij is de Messias. Hij is de Christus. En wat ik in deze geschiedenis dan zie, is die vervulling waar ik ook bij het welkom over gesproken heb. Dat als Jezus gekomen is, dat is wel de kortste, dat we zijn de kortste samenvatting van zijn bediening. En dat is namelijk dat hij gezalfd heeft, dat de geest des Heren is op mij, zegt de Heer Jezus, opdat de Heere God hem gezalfd heeft. Hij heeft me uitgezonden om. Waarom? Om aan armen het evangelie te verkondigen. Ik denk dat dit een prachtig voorbeeld is van een vrouw die echt arm is. Arm. Arm in relaties waarschijnlijk. Grote arm. Arm in haar leven. Gewoon eenzaam. Als je midden in op de dag met een emmer water gaat halen, is dat echt om anderen te ontwijken. Uitgestoten. Hij is gekomen om te genezen wie gebroken van hart zijn. Hoe gebroken zal dat leven zijn geweest? Hoe gebroken is misschien jouw eigen leven? En dan die prachtige uitdrukking om aan gevangenen vrijlating te prediken. Deze vrouw was echt gevangen door haar eigen toedoen misschien, of door de mannen die ze had willen liefhebben en die hadden haar weggestoten. Gevangen door isolatie, ook in de omgeving. Ze was blind. En Jezus is gekomen om haar ziende te maken. Om Jezus te zien. En hij zich aan haar openbaart. En je ziet aan deze, ik vind het zo indrukwekkend, ze is verslagen en ze wordt weggezonden in vrijheid om het welbehagen van de Heere te prediken. En de hele stad komt tot geloof. Of velen komen tot geloof. Ik wil even een tijd nemen voor jezelf, dat je zelf even een moment kent. Ik weet dat u misschien volgende week weer niet meer weet waar deze preek over ging. En daarom wil ik echt heel erg graag een moment kennen dat u echt een hele persoonlijke ontmoeting met Jezus hebt. En als er iets is in deze prediking wat u diep aangebroken heeft, dan wil ik u echt vragen om u dat niet te laten roven. Om niet de deur uit te gaan en dadelijk een kop koffie te drinken en een academisch geleuter te vervallen. Maar dat je echt met je hart bij hem komt en dat je echt een ontmoeting hebt, want hij wil u ontmoeten. Hij wil zich openbaren. Het is zo indrukwekkend dat hij net aan deze vrouw, die zeg maar zo geslagen is en niet uit de Joden komt, een menggodsdienst aanhangt, dat hij tegen haar zegt, ik ben het. Ik ben de Messias. Ik ben de verlosser. Ik wil jouw verlosser zijn. Laten we zo samen stil zijn. Ik wil het muziekteam ook al uitnodigen om naar voren te komen. Maar laten we gewoon even stil zijn, dat u zichzelf echt een ontmoeting hebt met de Heer Jezus. Vader, ik bid dat u het woord wat gesproken is en wat van u is, dat we dat echt diep in ons hart opbergen en ons niet laten roven. Ik wil u zo ontzettend danken dat u uw genade en barmhartigheid zo toont in waarheid aan deze Samaritaanse vrouw waar we zelfs de naam niet van weten. Ik wil u zo danken. Het ontroerde mij toen ik die voorbereidingen trof en ook echt aan het zoeken was of u zich al eerder had geopenbaard als de Messias tot de ontdekking kwam. Dat u dat geheim hield tot de kruisiging. Alleen de discipelen wisten dat. O Vader, ik bid voor degenen die deze preek luisteren en hier onder mijn gehoor zijn, dat u echt, Heer, tot hun zult spreken. U alleen kunt zich openbaren. Dat kunnen wij niet. Dat doet u door uw geest en door uw woord. En dat er vergeving is en blijdschap komt. Dat we Heilige Geest mogen ontvangen als een bron in ons leven die onze dorst van de ziel echt lest. We danken u daarvoor en prijzen uw naam. Amen.